Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. Wij zingen nu samen de 100ste psalm. Wij doen nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna luisteren wij uit het Oude Testament, het woord van God dat u vindt in 2 Koningen 5 van 1 tot 19. 2 Koningen 5 van 1 tot 19.
Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw, och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet, die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht een brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat ge hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël den brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide, ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en zie, dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa de man Gods gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot een koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en ge zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide, zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijns Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog met grimmigheid weg. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer naardien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot een man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar den Heere. In deze zaak vergeve de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon gaan zal, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon. De Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands.
Laat ons samen bidden. Heere, het is wel erg dat het eerst tot nood moet komen. Voor we waarlijk aan u gaan roepen. Het was zo niet. Het was zo niet, Heere. Toen u ons maakte, was ons hart bereid om voor u te zingen. Altijd weer, altijd weer. Maar we zijn zondaren, o God. We hebben andere belangen gezocht. Daar is een boze geest in ons gekomen. Die ons doet zoeken andere dingen dan God in wie ons heil en onze kracht is. Heere, vergeef het ons. Vergeef het ons genadiglijk en breng ons weer terecht. Vat u ons met uw sterke rechterhand en trek ons af van die pad, van die weg des verderfs. En breng u ons op de smalle weg die naar het eeuwige leven is. Dan krijgt ons leven weer waarde. Dan hebben we een toekomst. Dan leven we met een blij vooruitzicht. Hoe menigmaal het ook bestreden mogen worden. En hoe dikwijls we daar ook aan twijfelen. Maar wat God doet, het zal in eeuwigheid zijn. En die je eens lief gehad hebt, die hebt gelief gehad ten einde toe. Mogen we vanmiddag ons hart daaraan ophalen. Denk dan aan de trouw. Door u wat ons voorheen betoont, o God. Laat uw genade verbond uw hart tot ons in liefde doen ontvonken. En hoor ons gebed dat we als zondaren van u bidden. Want waarlijk onze verwachting is van u, Heere. Gij zijt onze God. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Maar gij, Heere, hebt u aan ons geopenbaard. Zodat we zonder u niet meer gelukkig kunnen zijn. Ge zijt de God van ons leven geworden, de bron van onze vertroosting, onze zalige verwachting. In tijden van druk en van moeite, dan openbaart u zelf als de ik zal zijn die ik zijn zal. De waarachtige die niet liegen kan. Zo nemen we ook nu de toevlucht onder uw vleugelen, Heere. Want bij u is ontferming en vergeving en genade. Laat zo het hart van uw Sion, dat op aarde als vreemdeling verkeert, rust vinden daar waar gij rust gevonden hebt. In het bloed van uw lieve Zoon, in het enige offer wat verzoening brengt voor al onze zonden. Opdat we door hem een toegang mogen hebben tot uw vaderhart. En verzekerd mogen zijn van een thuiskomst aan het eind van onze levensreis. Open dan uw evangelie voor onze ziel, Heer, opdat we drinken mochten als dorstige en eten als hongerige. Van die spijs en van die drank die daaraan geproefd heeft en die daarvan gedronken heeft, zal geen honger en geen kommer meer hebben tot in alle eeuwigheid. Maar Heere, zegen u ook het oor en het hart van zoveel die in die schuilplaats des Allerhoogste niet zijn binnengegaan. Die nog wandelen de wankele weg van dit leven zonder een toekomst, zonder een borg voor hun schuld. O God, maak het eens nood in hun hart, dat ze tot u de toevlucht namen zoals we samen gezongen hebben, want die toevlucht is er nog. En uw armen zijn nog uitgebreid en gewacht nog om genadig te zijn. Gebreed het hartstuk en de meest omzwervende gedachten kunt u terugdringen, zodat we bij dat ene nodige bepaald worden, dat u weer onze God zijt, ons deel tot in eeuwigheid. Ach, u hebt zo menigmaal uw woord willen gebruiken als een kracht Gods tot zaligheid. Wil het ook vanmiddag doen, Heere. Wil alle hindernis die ons verhindert tot u te komen wegnemen. Geef ons een luisterend oor en een bedachtzaam hart. Opdat we met Samuel zouden zeggen, spreek, Heere, uw knecht hoort. opdat we zo het woord des levens zouden indrinken, gelijk de dorstige aarde het water van de hemel indringt. En dat het zo zijn wortelen zou schieten, dat gestrooide zaad en zijn vruchten voortbrengen. Heere, geef u ook aan alle die uw hulp in het bijzonder behoeven, uw genade. We denken ook ditmaal aan onze zieken, Heer, ook in het midden der gemeente, die ernstig ziek zijn. Laat ze met hun smart, met hun droefenis en met hun bangheid en angst tot u de toevlucht zoeken. U zijt nu nog te vinden, hebt nooit gezegd, zoek mijn aangezicht te vergeefs. Dat ze geweld zouden doen op het koninkrijk der hemelen, terwijl het nog het heden der genade is. Heere, zou er voor u iets te wonderlijk zijn. Gij hoort het geroep van de jonge raven. Zou die dan mensen, kinderen verstoten die u als een God toeroepen, aanroepen en smeken. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En geef dat wij tezamen geweld mogen doen op het koninkrijk der hemelen. Zegen u ook alle heren die niet hier kunnen zijn wegens ouderdom of zwakheid. Laat ze vandaag ook uw dag mogen beleven als de dag des heren. En geef ze die oud geworden zijn door die geopende deur te mogen binnengaan. Dit is de poort des heren, daar zal het rechtvaardig volk doordringen. Het is toch die enige gerechtigheid die redt van de dood, die houdbaar is als ons leven voorbij vliegt. Laat ook uw dienstknecht uw zegen vanmiddag ontvangen. O, kom ook in zijn hart, Heere, met de zalving van uw heilige geest. Dan zal hij het schoonste lied van de koning zingen, u verheffen boven alles wat in hemel en op aarde is. Dan zullen ze komen naar uw belofte door het goddelijk licht geleid, opdat zo uw rijk vol worden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 32, het eerste en het vijfde.
Thank you.
Het woord van onze tekst, geliefde, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 5 en van het 14e vers. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man God. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Naaman genezen. Drie dingen vragen dan onze aandacht. Zijn kwaal, zijn genezing en zijn dankbaarheid. Ellende, verlossing en dankbaarheid. De drie stukken van de christelijke godsdienst. In het leven van Naaman. Naamans kwaal genezen. Waarin bestond die kwaal? Hoe is hij genezen? En waarin betoonde hij zijn dankbaarheid? Het is een makkelijke geschiedenis op deze warme zomermiddag. Ik hoop dat u zich in wil spannen om deze eenvoudige waarheden uwe te maken. Want daar gaat het tot om. Het is niet een mooi stukje geschiedenis uit een grijs verleden, waar je alleen al van het lezen genieten kan, zoals je een mooi boek leest. Maar het is een stuk heilsgeschiedenis. God wil ons vanmiddag zeggen, zoals ik toen was, zo ben ik nou nog. En die geschiedenis van Naaman, die wil ons ook vanmiddag zeggen. Zo mijn laat, ik was. Bent u ook. Ik ben om hulp gevloden naar de God van Israël. Doet u het ook. En die God van Israël, die heeft mij verlost. Hij zal ook u verlossen. En als u zo luistert, dan zult u geen last hebben van de warmte. Dan zal er nog een zegen voor u overblijven. Want dan zult u zien dat die Naaman, dat was niet een man ver weg. Maar dat was een man, een vrouw, een kind hier. In ons midden, dan zult u zien die Naaman, dat ben ik. En die God van Naaman, die leeft ook nu nog. Ook als mijn God. Dan zult u anders uit de kerk gaan als dat u er binnen gekomen bent. Ook iets die van die ootmoedige dank, die was in het hart van deze heiden. Toen hij genade vond bij de God van Israël, want dat kan toch. Dan moet één ding in ons leven plaatsvinden. U weet misschien wel, toen een student, Augustinus, vroeg, meester, wat is nu het eerste kenmerk van Gods genade in het leven van de mens? En toen zei Augustinus, dat is ootmoed. En het tweede kenmerk, toen zei Augustinus, dat is ootmoed. En het laatste kenmerk, toen zei diezelfde Augustinus, dat is ootmoed. En geliefde, zo is het nog. Ootmoed, dat is de vrucht van Gods genade, maar het is ook de voorwaarde tot Gods genade. En dat is wat wij ook nodig hebben. Want dat we allemaal door God geholpen moeten worden. Om gered te worden, dat staat als een paal boven water. Er is niemand van ons die daar ook maar enigszins aan twijfelt. Maar nu de weg om die geboden verlossing te mogen bekomen. Om nu deel te hebben aan die verlossing. Wel, laat ons de geschiedenis een beetje navorsen. Het is heilsgeschiedenis, ik zeg het weer. En kijk dan. En luister dan naar uw eigen hart en stuur dan uw eigen leven. Dat ge ook daar terecht mogen komen waar ook wij alleen maar van onze kwaal die nog veel erger is dan melaatheid. Namelijk van de zonde verlost mogen worden. Naaman was een zeer beroemd man. Dat maakt voor God niet veel verschil. Gelukkig niet. Dan zouden alleen de voorname mensen toegang hebben tot God. Maar voor God zijn alle mensen gevallen zondaren. Omdat ze koningen zijn op de troon. of een slaaf in het gevangenhuis. We zijn ten diepste allemaal mensen die dezelfde verlossing van dezelfde God nodig hebben en hem daar ook moeten zoeken. Hoe is deze man naartoe gekomen? Deze grote man, wel niemand anders kon hem meer helpen, daar is hij achter gekomen. Hij was, we zouden vandaag zeggen, opperbevelhebber van de Verenigde Naties. Want er was een zwak verbond tussen enkele landen, waaronder ook Israël, met Syrië, tegen de grote macht van die tijd daarboven, dat was Assyrië. Dat Assyrische Rijk was ongeveer net zoveel als 10 jaar geleden of 5 jaar geleden Rusland. We waren altijd bang van die Russen en van die communistische overheersing. Dat Assyrische Rijk was ook zo. En daaronder lagen nu nog heel wat rijkjes waar ook Israël een deel van was. En Syrië en nog andere volkeren. En die hadden zich op basis van vrijwilligheid zo'n beetje aan elkaar verbonden. Om die macht, die grootmacht Assyrië tegen te staan. Om die grootmacht buiten hun grenzen te houden. Nou, die Naaman was een krijgsoverste staten, een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de heren de Syriërs van de Assyriërs dus, had hij de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch, melaat. Er was één vijand in zijn leven die hij niet ten onder kon brengen. En daar geen zalf voor bereid was en daar geen kruid tegen gewassen was. In die dagen was de melaatheid een ziekte waar niemand je van genezen kon. Dan alleen God door een wonder. Maar er was geen zalf aan te smeren. En er was geen injectie tegen te geven. En er was geen kruid tegen gewassen. Als de melaatheid eenmaal op je lichaam zich begon af te tekenen, dan was de bode des doods bezig om het handschrift op je voorhoofd te schrijven. Verloren. Zo was het met die man. En geloof maar dat hij er een flink kapitaaltje voor over zou hebben om genezen te worden. Want huid voor huid en al wat iemand heeft, dat zal hij geven voor zijn leven. Dat is dan wel een woord van de duivel en die liefst meestal. Maar in dit geval heeft hij dan toch een waarheid gesproken. Dat blijkt uit de praktijk van vele mensen leven. Alles wat we hebben zullen we prijsgeven om maar in het leven te blijven. Maar er was niemand die hem redden kon. Alle heidenen tezamen met al hun duivelskunsten konden hem niet van zijn melaatheid genezen. Nou, maak nou gelijk maar een stukje toepassing. Laten we het maar doen. Dan blijft het niet zo ver van ons daar in Syrië. Maar dan komt het gelijk wat dichter bij huis. We hebben allemaal zo'n ziekte. Klein en groot, jong en oud. Gezond en zwak. We hebben allemaal zo'n ziekte. Die ons naar het graf sleept. En erger, dieper dan de dood, doet wegdalen in het eeuwig verderf. Vanaf onze geboorte af. Dat is de ziekte die we zonde noemen. En die zonde is een kwaal. Daar is hier op aarde door menselijk vernuft geen kruid tegen gewassen. Daar is geen medicijn tegen te bereiden. Daar helpen geen toverspreuken tegen. Niemand op de hele wereld kan ons van onze zonde schoonwassen. Zo was het met deze man, deze Naaman, deze grote man. En u kunt begrijpen dat hij daar bekommerd over was. Meer dan de legerscharen van Assyrië zat de dood hem op zijn hielen. En dat is wat hoor. Vooral als je als kerkmens, als christenmens, weet wat dat betekent. Als je van overtuigd bent, dood is niet dood. Achter de dood is de eeuwige dood. Dan kan dat bange uren, bange nachten, worstelingen meebrengen in het leven van een kind, van een vader en van een moeder. Heere, waar dan heen? Waar dan heen? Wie zal me helpen uit de greep van deze ziekte, uit de greep van de dood? God heeft het zo bestuurd dat er in het huis van deze grote man een klein slavinnetje binnengekomen was. Ja, van je vrienden moet je het maar hebben. Hoewel Israël en Syrië vrienden waren tegen Assyrië, lieten de bende van de Syriërs toch niet na zo af en toe invallen te doen in het geslagen Israël. Want Israël was aan het kwijnen. De tijd van Salomo was lang voorbij. De afgodendienst was weer toegenomen. En midsdien ook de ellende waarin het volk van God verkeerde. De grenzen die beveiligd waren toen David en Salomo God dienden waren doorbroken. Onder de koningen die met God waren gaan spotten en de Baals gediend hadden in de plaats van Jehovah. En daarmee was ook de ellende binnengekomen. Daar werden jongens en meisjes weggeroofd om te dienen in de huizen der rijken van Syrië. Zo is het ook met dit Joodse slavinnetje gebeurd. Ze is terechtgekomen in de keuken van mevrouw Naaman. En daar kan ze de vaatwas en stof afnemen. En alles wat haar hooggeleerde mevrouw haar nog meer zal opdragen. Nou, als je in zulke omstandigheden komt, dan kan ik toch begrijpen dat je zegt, waar is nou de God van onze vader? Waar is nou de vrijheid die de leeuw uit de stam van Juda ons gebracht heeft? We worden gevangen genomen door de heiden. En toch is er in het leven van dit meisje gedachtenis gebleven. Ouders, denk erom. Is er gedachtenis gebleven aan de God van Israël? Wat u uw kinderen leert als ze 4, 5, 6 jaar oud zijn, zullen ze nooit meer vergeten. Ze kunnen het verachten laten, dat is mogelijk. Ze kunnen het verloochenen laten, dat is ook mogelijk. Maar ze kunnen het nooit meer vergeten. Ze zullen nooit meer vergeten wat u in hun jonge hartje ingeprent heeft, namelijk. De afgoden zijn niks, maar de God des levens is alleen God. Dat gaat er nooit meer uit. Dat is door een ijzeren griffel in het hart van elk christenkind geschreven. En dat meisje heeft eraan gedacht toen ze in het huis van Naaman met een droevig gelaat gemelijk misschien wel rondliepen. En tegen elkaar zeiden, de baas gaat dood. Daar is niks meer aan te doen, er is geen kruid tegen gewassen. Kijk, daar hangt zijn uniform. Wat een heerschappijvoerend man was hij. De grootste van al de officieren, 4 sterren en gekruiste zwaarden op zijn uniform, een hoge pet op met een rode band erom, de hoofdlegeraanvoerder van het leger van Syrië, de opperbevelhebber van de zich van de hem omringende legerscharen. Maar staat er, hij was ten dode opgeschreven. En als dat meisje daar iets van hoort, dan zegt ze zo tussen het vaatwasser, dan zegt ze, mevrouw, het is heel erg met de baas, hè? En dan zegt die mevrouw, ja, het is heel erg. Maar, ze zegt, maar er is één die hem ervan verlossen kan, mevrouw. En die mevrouw die kijkt natuurlijk met zulke ogen, want dat hebben ze in heel Syrië nog niet gehoord. Die zegt, oh ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hoe weet je dat? Wel, bij ons is de profeet van God en die kan alles. Je weet hoe een kind kan doen, hè? Een klein kind. Een profeet, een dominee, soms een vader en moeder. Mijn vader, zegt dat jongetje, mijn vader kan alles. En zo zei dat meisje, die profeet bij ons, die kan alles. Want dat is een profeet van God. Nee, die profeet die kan natuurlijk net zo min iets als elk ander mens. Dat weet u wel, u moet het bij de dominee niet zoeken en u moet het bij de profeet niet zoeken. Maar die dominee en die profeet die brengen een boodschap. Die hebben alleen maar gezag als ze een boodschap brengen. Verder zijn ze ook maar arme zondaren. Maar die boodschap is van God. En die boodschap is een onbesmette boodschap. Dat is een boodschap van waarheid en van kracht. Dat is een boodschap van eeuwig leven. En daarom heeft ze gezegd, ach mevrouw, hier die priesters, nee. Nee, ze weten het niet, ze kunnen het niet. Maar bij ons, de profeet, mevrouw, de profeet, hoe wist ze dat? Wel, dat wist ze uit ervaring. Dat wist ze omdat ze die wonderen in haar land gehoord, misschien ook nog wel gezien had. En daarom kon ze met vrijmoedigheid zeggen, die profeet van God, die is. En als uw man, mijn heer, als die daar was, dan zou hij hem genezen. Dat is niet twijfelachtig. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen heeft God zich sterkte gegrondvest. Die liegen niet. Hier is ook een meisje in de allerellendigste omstandigheden. Ze zou ook kunnen zeggen, nou, die vent hier, hij kan er maar aangaan wat mij betreft. Ze hebben me als slaaf gevangen genomen, daar in mijn vaderland. Uit mijn vaders huis uitgesleurd, heb je ze verdiende loon, laat hem maar lekker doodgaan. Maar dat zei ze niet. Het zou best kunnen dat het kind de Heere vreesde. Dat ze niet maar uiterlijk alleen zei, bij ons is het anders. Maar dat ze ook zei, die profeet bij ons is een man van God die het woord van God spreekt. Hij is de man die tussen God en het volk staat. Dat heeft ze gezegd. En was mijn Heer nou maar bij die man, dan zou hij hem van zijn meelaatheid genezen. Dat was niet onzeker. Och, of mijn Heer waren voor het aangezicht van de profeet, die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatheid ontledigen. Ze wist dus precies het adres. Ze gaf het goede adres op. Ze zei in Samaria, en hij is profeet, en hij kan alles. Nou, dat is een goed getuigenis van een catechizant. Als je zo over God denkt en over de profeten die Gods naam uitroepen, dan heb je de waarheid. Dan spreek je precies wat de Bijbel ook zegt. En als je dat nou altijd in je leven maar vasthoudt, als je een kind bent, en als je opgroeit als een jongen en een meisje, en als je groot geworden bent, dat God in het midden van Israël woont, en dat hij daar zijn profeten heeft. En die profeten, die kunnen alles. Natuurlijk niet die profeet. Die profeet is maar net als u. Die profeet, die weet zich in alles een dienstknecht van Jezus Christus. Anders heeft hij ook geen macht. Want daaruit alleen ontleent hij zijn macht om iets goeds te zeggen en iets goeds te doen. Zodra de band tussen hem en Christus verbroken is, is hij machteloos. Zoals Simson zonder haren. Maar dat is de kracht van Simson en van al de profeten. Ook van deze profeet Elisa. Dat hij stond in de dienst van zijn God. En dat hij zeggen kon, alzo zegt de Heere, Heere. Er zijn hier ook vele mensen, die houden daar geen rekening mee. Die zeggen, of ze komen naar de kerk zo met de gedachte, nou, eens luisteren wat de dominee vandaag weer te zeggen heeft. Als het me aanstaat, dan zal ik zeggen, ja, het ging aardig vandaag. Maar als ik het niet lust, dan leg ik het naast me neer, dan heeft hij het weer verkeerd gedaan. Want ik weet het tenslotte beter. Geliefde, als u zo naar het huis van God komt, dan heb u geen zegen te wachten. Als u naar de preek komt luisteren, zo met de gedachte van, zou het toch wel waarheid zijn wat die man er staat te praten? Dan moet u niet denken dat u een zegen weg zal dragen. Maar als u naar Gods huis komt en u zegt, ik zal horen wat de Heer spreken zal, dan moet die knecht natuurlijk wel het woord van God spreken. Maar als u dan het tegendeel niet bewijzen kunt, moet u het maar aannemen dat hij het woord van God spreekt. U moet het maar nazoeken in de Bijbel. Dat gold voor die profeet, en dat geldt ook voor deze profeet, en dat geldt voor al die profeten die het woord van God brengen in de wereld. Naaman heeft het via zijn vrouw gehoord. Toen ging hij af en gaf het zijn heer te kennen. En zei, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zegt die koning van Syrië, nou dan moet je gaan. Ik zal je een aanbevelingsbrief meegeven. En dan ga je naar de koning van Israël. Fout. Natuurlijk fout. Dat heeft het meisje toch niet gezegd. Dat meisje heeft toch niet gezegd. Ach, was mijn man maar bij de koning. Nee, natuurlijk niet. Dat meisje heeft gezegd. Was uw man maar bij de man Gods. Bij de profeet. De koning van die dagen was daarboven nog een goddeloze koning ook. Hij was de goddeloze zoon van de goddeloze Agab. Nee, we zullen straks zien. Als die koning Naaman met zijn pracht ziet komen, dan weet hij geraad, dan staat hij te beven als een juffershondje. Nee, die koning die maakt niks. Waarom maakt die koning niks? Wel, hij vreesde God niet. En daarom was het een bangerd. Daarom had hij geen hart in zijn lijf. En daarom betekende hij ook niets. Want een mens die God niet vreest, die betekent in het koninkrijk van God absoluut niks. Die is onbruikbaar. Zolang als dat hij God niet kent. Jezus niet kent. Naaman, die is gegaan en hij neemt flink wat mee. Hij neemt goud en zilver en klieren en knechten mee. Want zo zijn de heidense goden. Die moeten eerst gediend worden. Willen ze een vriendelijk knikje teruggeven. We hebben dat menigmaal meegemaakt toen we nog onder de heidenen werkten. Iedereen die naar zijn afgod gaat, die neemt geschenken mee. Want de afgod, die moet eerst gunstig gestemd worden. Die moet je aan je kant zien te krijgen. En daarom geschenken van goud of van zilver. Geschenken van maïs of van boter. Of van iets wat de mensen maar missen kunnen of missen willen. Om de goden gunstig te stemmen. Je weet, onder de heidenen waren er zelfs mensenoffers niet ongewoon. Om iets gedaan te krijgen van de goden. Zo komt deze man ook. Hij komt met geschenken beladen. Maar aan een verkeerd adres. Die koning, die is goddeloos. En hij weet met zulk een geval niet te handelen. Natuurlijk niet. Hij vertrouwde zelf niet op God. Hoe kan je dan tegen een ander zeggen? Bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat geloofde hij voor zichzelf niet. Als dan ook de koning van Israël die brief gelezen had, die de koning van Syrië aan Naaman meegegeven had, dan scheurt hij zijn klederen als een teken van rouw. Dan zegt hij, ben ik dan God? Ach man, dat vraagt deze man helemaal niet voor je. Jij hoeft geen God te zijn. Je wil niet eens Gods dienaar zijn. Die man komt ook niet naar jou toe. Die komt naar de God van Israël. Wat verbeel je? Ben ik dan God om te doden en levend te maken? Dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen. Merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Met andere woorden, die man die stelt me een strik. Die man die vraagt iets onmogelijks aan me. En als ik het nou niet geef, dan komt hij met zijn legerscharen. Dan plundert hij alles weg wat ik heb. Maar Elisa, die daar een paar straten verder woont. Want profeten wonen meestal niet dicht bij koningen. Die heeft ervan gehoord, hoe weet ik niet. De man Gods staat er, die heeft het gehoord. Zat de koning van Israël zijn kleren gescheurd heeft. En dan zegt hij, waarom hebt u kleren gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet dan in Israël is. Nou. Dat klinkt niet erg ootmoedig. Zo van, dan zal hij weten dat er een dominee in Terneuzen is. Nee. Als Elia het zo bedoeld had, dan zou God Naaman zeker niet door hem van zijn melaatsheid gereinigd hebben. Dat bedoelde hij niet. Een profeet in Israël, daar bedoelt hij mee. Dat God bij ons woont. En dat God door zijn profeten heil aan Israël schijnt. En dat God tot Israël spreken wil door de mond der profeten. Want u weet, wat is het werk van een profeet? Wel, dat is de boodschap van God doorgeen. Die profeet, die heeft zelf niks te vertellen. Want alles wat hij spreekt, zonder dat hij het gehoord heeft,
is gekletst. Is gekletst. En elke dominee die iets anders zegt dan wat in het woord van God staat, die staat te kletsen. Maar als die het woord van God brengt, dan kan die dominee die profeet zeggen, dan zal die weten dat er een profeet in Israël is. Hij zegt, dan zal ik hem het woord van God bekendmaken. Dan zal de Heere spreken. En onze God is machtig om zelfs mijn laatste te genezen. U maakt onderwijl de toepassing wel uit. Waarom bent u hier gekomen? Waarom bent u vanmiddag bij de man Gods gekomen? Waarom bent u vanmiddag hier gekomen? Toch niet. Ach, laat ik het niet naar raden. Laat ik de waarheid zeggen. Toch wel om naar Gods stem te luisteren. Toch om te horen wat de Heere spreken zal. In het besef, Heere, u zult toch tot uw volk en tot uw gunstgenoten van vrede spreken. Heere, dat heb u toch beloofd, Heere. En hoe bent u dan vanmiddag hier gekomen? Naaman, hij wist waarom dat hij naar de koning gekomen was. Hij wist het, want hij was ongeneeslijk ziek, dat wist hij. Hij was in doodsnood. In doodsnood. En nog eens, waarom bent u vanmiddag tot God gekomen, tot Gods huis, voor Gods aangezicht. Hier waar God zelf woont. Waarom? Waarom? Toch niet alleen maar uit plicht of gewoonte. Toch niet alleen maar uit de gedachte van, ach, je kan nooit weten waar het goed voor is. O God geven dat u vanmiddag hier gekomen bent. Met een bede in uw hart, Heere. Heere, ik ben ongered. Ik ben in nood. Ik ben een zondaar. Heere, ik kom horen wat u tot zondaren spreken wil. Heere, ik heb gehoord van rijke zegen die ge uitstort meer op meer, keer op keer. Laat ook van die milde regen druppelen vallen op mijn neer. Zo is die man gekomen. Zo is die tot de koning gekomen. Maar die koning, ach, die kan hem niet helpen. Maar Elia op de een of andere manier, Elisa, die heeft ervan gehoord. En die zegt, laat hem naar mij toe komen. Alzo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagens en stond voor de deur van het huis van Elisa. Wat een teleurstelling. Bij die koning, ja, daar waren wel tovenaars, dat waren die Oosterse koningen gewend. Daar waren tovenaars in dat paleis, daar zullen wijze mannen zijn die toveren kunnen. Maar daar in een van de straten van de stad, beslist niet op de lijnbaan, beslist niet op de hoofdstraat. Daar ergens in de derde zijstraat, vierde van links, daar woonde de profeet. En daar rijdt hij zijn karos voor. Hij wordt natuurlijk voorgereden. En hij kijkt eens naar dat huisje van die profeet. Hij denkt, nou hier klim ik niet uit elkaar. Dat doe ik per se niet. Dat heeft hij natuurlijk bij Joram wel gedaan. Want dat was in het paleis. Want wie, maar wie komt er uit zijn statiewagen voor de deur van de flat 7 hoog. Voor het huis van een profeet, dan blijf je natuurlijk in je karos zitten. En dan zeg je tegen je knecht, bel eens even bij de dominee aan. En zeg dat er dit en dit aan scheelt, of dat hij er soms doen aan heeft. En die knecht die doet dat. En Naaman wacht. En Elisa maakt zich helemaal niet druk. Je zou verwachten dat hij naar buiten komt vliegen. Dat hij 2 keer, 3 keer, 7 keer naar de aarde buigt voor de grote generaal uit Syrië. Maar hij zit gewoon achter zijn schrijftafel. Misschien is hij bezig om zijn preek te maken voor zondag. En hij kijkt over zijn brilletje heen. En hij zegt tegen die knecht. Hij zegt, ga maar naar die grote man. En zeg maar dat hij zich 7 maal moet wassen in de Jordaan. En dan zal hij rein zijn. Nou, dat klonk die man natuurlijk als een vloek in zijn oren. Wie heeft dat nou ook ooit in de wereld kunnen uitdenken? Dat je gewoon in de weg van gehoorzaamheid, door te doen wat God zegt, gered kan worden. Zonder zalfjes en zonder pillen en zonder toverdokters en zonder alles wat daaromheen gehangen wordt. Dat je alleen door het woord van God te geloven, gered wordt. Mensen, dat is voor ons ook vreemd hoor. Daar stuit alles wat in ons is tegenop. Dat je zomaar zalig kan worden. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Zonder enig werk onzerzijds. Uit genade zalig worden. Ja. Ja, dat, ze kunnen me nog veel meer. Nou, u vult het zelf maar in. En dan hoor je wat de mensen allemaal gedaan hebben en moeten doen om gered te worden. En de eenvoudige boodschap van het evangelie wordt voor belachelijk uitgekregen. Geloof in de Heere Jezus Christus. En je zal zalig worden, gezond zalig worden. O, dat is de kerntekst van het evangelie. Dat is de boodschap van Elisa. Zeg tegen die man, dat hij zich 7 maal wast in de Jordaan. En dan zal die gezond worden. Maar hij stoot zijn hoge nek daaraan. Zijn sterren en zijn balken, die zitten hem in de weg. Hij zegt, hop, in deze moddersloot, want de Jordaan betekent niet zoveel. Dat is maar een slootje. Ja, als er overvloedig regen daar valt op de bergen, dan kan die wel eens wat breed uitgaan. Maar de meeste tijd, dan is het maar een brede sloot. Ha, hij zegt, bij ons, de Abana en de Parpar, dat zijn rivieren, daar kan je met schepen overvaren. Maar ik me wassen in deze sloot hier, in het Palestijnse land. Ik denk er niet over. Ik ga terug naar mijn land. En als ik me nou wassen moet, dan doe ik het wel in onze rivieren. Die zijn heel wat schoner en heel wat breder en heel wat mooier. Ja, generaal, dat kan wel waar zijn. En dat is ook wel waar. Maar het is niet het woord des Heren. En als je gered wil worden, dan moet je naar de Heren luisteren. Er zijn misschien wegen die voor uzelf veel mooier zijn. Veel praktischer zijn. Veel meer schijn van waarheid en deugdelijkheid hebben. Maar het is niet de weg van de Heere. De weg van de Heere is de smalle weg. Het is de eenvoudige weg. Het is voor de meeste mensen te simpel en te eenvoudig om die weg te gaan. Geloof in de Heere Jezus Christus. En je zal gered worden. Dat is al. Dat is al. Zou voor deze man meer aannemelijk geweest zijn. Als die bode van Elisa gezegd had. Zo zegt meneer. 500 talenten goud. En 1000 talenten zilvers. En karossen en paarden en landen en strijdwapens. Bij menigte. Dan zou Naaman gezegd hebben. Jongen. Ik ga erop in. Je moet nog even wachten. Ik moet terug naar de koning. En dan zal ik kijken of ik het allemaal in een paar dagen of een paar maanden bij elkaar kan krijgen. Maar nou dat hij zegt, na de Jordaan, dompel je 7 maal onder en het zal niet falen. Want het is het woord van God. En je zal rein zijn. Dat deed hij niet. Nou, Aman staat er met zeer toornig. En hij zei, ik dacht, die man die zal naar buiten komen. En die zal de naam van zijn God aanroepen. Dat was die immers van de profeten gewoon. Met veel gedruis en veel lawaai. En dan zal hij zijn hand hocus pocus over die plaats strijken waar die melaatheid is. En zo zal hij me van die melaatheid ontreinigen. En dan zal ik hem een groot geschenk geven. Nee. Nee. Dan kan ik me beter wassen, zegt hij. In de Abana op de Parpar, de rivieren van Damascus, die zijn beter dan al de wateren van Israël. Zou ik mijn dini kunnen wassen en rijden? Nee, nee, dat kan niet. Waarom dan niet? Wel omdat dat de weg van God niet is. De weg van God, dat is de andere weg. Dat is de weg van de Jordaan. Dat is de smalle weg. Dat is de weg van het kruis. Hoe mooi je jezelf ook op wil poetsen en wat je jezelf ook anders wil doen dan deze weg gaan naar Amman. Daar is geen andere weg om gered te worden. Denkt u er diep over na. Bepeinst het dag en nacht. Er is maar 1 naam onder de hemel gegeven. Die redding kan brengen. En al het andere. Op het punt van redding. is ontoereikend. Eén naam. Al je gebeden bij elkaar. Al je worstelingen bij elkaar. Al je benauwdheden bij elkaar. Al je kennis van de schrift bij elkaar. Als je dit niet inlevert. Om die ene naam te gehoorzamen. Die naam van Jezus. Dan kunt u niet gered worden. Zo wendde hij zich. En toog weg. Met grimmigheid. Dan kunnen we staan. Toen traden zijn knechten toe. En spraken tot hem en zeiden: mijn vader. Een zacht antwoord. Keer de grimmigheid af. Dat hebben die heiden ook al in de gaten. Zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had. Zoudt gij ze niet gedaan hebben. Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft. Was u. En ge zult rein zijn. En deze bullebak van een man. Hij denkt. Nou vooruit dan. Goed. Stel voor dat je eens gelijk had. Die man Gods heeft het gezegd. Doe. En hij laat zijn karossen omkeren. En hij gaat daar naar de Jordaan. En daar doet hij wat de man van God gezegd heeft. Eén keer. Ik denk dat hij wel eens gekeken heeft. Nee. Al mijn zweren en al mijn witte plekken. Twee keer. Er verandert niks. Drie keer. Zou die man waarheid gesproken hebben? Vier keer. Maak ik van mezelf niet een gek. Om hier in de Jordaan vier keer onder water te gaan. Straks dan staan al mijn knechten te schudden van de lach. Hoe dat ik zo onnozel kan komen. Om het te geloven. Vijf keer, zes keer, zeven keer. En dan komt hij op uit water. En hij kijkt. En hij staat stijf van verwondering. Hij zegt: ik ben beter. Ik ben beter. God. De God van deze Elisa. Die heeft me beter gemaakt. Want dat heeft deze heiden goed doen. Dat zegt hij later als hij bij Elisa komt. Dat heeft God gedaan. Ja, geliefde. Zo is het nog. Zo is het nog. Kijk, geloven dat is niet iets proberen. En als het dan niet lukt, nou ja. Dan leg je het hoofd maar in de schoot. Dan is er ook niks aan te doen. Die tot God komt. Die moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoekt. En al is dat geloof dan misschien met vele twijfels doorspekt en doorregen. Al is dat geloof dan misschien met vele twijfels omringd. En zo is het menigmaal. Als we tot God komen, dan is er diep in ons hart die liefde, dat geloof, die begeerte. O God, help me. Help me. Maar gelijk is de duivel er weer bij om te zeggen: ja maar, en als je maar, en was het maar, en had je maar. Maar als dat geloof, ondanks dat alles doordringt, ondanks dat alles zegt. En dat doet het geloof. Het doet echte geloof, dat dringt door alles heen. Door alle twijfels en moeite en ochs en maars. Door alle tegenspraak van de duivel en van ons verdorven vlees. Dat zegt: o God, ik ben een zondaar en ik ben mijn laatste. En er is geen zalf aan te smeren. En er is in de hele wereld niemand die me helpen kan. Maar o God, ik heb gehoord dat u mijn laatste geneest, o God. En dan is die rein. Zijn vlees werd als het vlees van een kleine jongen. Geliefde, zo doet God nog. God verlost Naaman op zijn wijze. Maar dan wel op dezelfde wijze als dat God nog mensen verlost. Gaan op het woord van de profeet. En die profeet, dat is niet Elisa, dat is niet Huisman, dat is niet Pieters of Jansen. Maar die profeet, dat is Jezus Christus. Hij is de grote, de enige profeet bij wie je niet teleurgesteld wordt. En iedereen die nou u met u meelaatstheid, met uw zonde, met uw nood, met alles wat verkeerd is, naar die God, naar die profeet, naar de God van die profeet wijst. Ik zweer het u in de naam van mijn God. Ge zult vergeving van zonde en het eeuwige leven ontvangen. Dit is de proclamatie van God die ik vanmiddag in zijn naam tot u richt. Vul dan zelf uw ziektebeeld maar in. Vul dan zelf maar in wat u tekort komt. Waaronder u lijdt. Wat u neerdrukt. Wat u bezorgd maakt. Wat u in het stof drukt. Vul het zelf maar in. En laat het lezen. Aan de profeet door God gezonden. Om de krankheid van stervenden op zich genomen. Want dat heeft Jesaja geprofeteerd. Dat hij gekomen is om onze krankheden op zich te nemen. En de ergste krankheid van ons is. Dat is onze zondeziekte. Dat is de melaatsheid. Dat is de pest van onze zonde. Dat is de ergste krankheid. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon van zijn genade. Opdat we geholpen en gered mogen worden. Ter bekwame tijd. We zingen nu ter toepassing. Psalm 87. Daarvan het tweede en het derde vers. Keerde hij weder, staat er in het 15e vers, tot een man Gods. Hij en zijn ganse heren kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide: zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Geliefden, hij eindigt niet in het wonder. En hij eindigt zelfs niet in de profeet die het middel geweest is tot zijn genezing. Maar hij eindigt op de rechte plaats. Of dit het zaligmakende werk van God in het leven van deze Naaman geweest is, daar wordt verschillend over gedacht. De grootste godgeleerden spreken elkaar daarin soms tegen. Maar voor u weet ik het wel. Als u zo tot God terugkeert, dan is het waarachtig het werk van God. Als u zo als Naaman zegt: o God, dat is een wonder. Nu weet ik, o God, dat er geen andere God is zoals u. Nu zal ik u dienen, mijn ganse leven. Al zal ik dan in het midden van mijn heidenland wonen, dan zal ik nog een paar voeten grond meenemen vanuit Israël. Om daar de God van Israël op oud-testamentische wijze offeranden te brengen. Dan zal ik in het midden van mijn heidense neuzen, een heidense werkplaats, of waar dat God me dan ook arbeid gegeven heeft, dan zal ik bewijzen dat die God mijn lust en mijn liefde is. Al mijn liefdewaardig schatten. Daar gij, daar hij, mijn rechterhand wou vatten. Geliefde, hieraan kunt u het weten of de prediking waarlijk het woord van God in uw ziel geweest is, dat u geneest. Dan is er hier ook op aarde van stonden aan die verwondering gekomen die er was bij deze heiden. Daar is geen andere God dan de God van Israël. Deze God, dat is onze God, eeuwiglijk. En altoos, zegt u dat ook? Zegt u dat s'avonds als u met God alleen bent? Zegt u dat s'nachts als uw ziel tot God uitbreidt? Zegt u dat in de eenzaamheid, als de nood en de zonde u drukken en uw knieën buigt en zegt, o God, ik heb u niets aan te bieden. Ik ben ook melaats. Mijn ziel is melaats. Ik kan zo voor God niet verschijnen. Ik ben stervende. Straks ben ik voor eeuwig verloren, o God van Israël. Help mij toch naar uw trouw en naar uw barmhartigheid en naar het woord van uw genade. Want u hebt het tot beloofd en die tot mij komt, ik zal hem geenszins uitwerpen. Dat heeft God gezegd hoor. Ik zeg het maar na. God heeft het eerst gezegd. Die zal ik geenszins uitwerpen. Kom. Kom, dat is geen kans vatten. Dat is gaan op de weg van het woord. De weg waar de profeet woont. De weg waar God zelf woont. Ga naar de tempel hierboven. Waar de Heere wacht om genadig te zijn. Kom, stel het niet aan. U bent ook melaats. Wij allen zijn melaats. Zo worden we geboren. Elke ademtocht is een ademtocht nader aan de vergankelijkheid. Besteed dan toch de tijd die God u geeft om hem te zoeken. Als geen nood gezeten, geen uitkomst zien. Wil dan niet vergeten, God verlaat u niet. De God van de Abel, hij leeft waarlijk. Ik verkondig hem aan u als de almachtige God en het eeuwige leven die het beloofd is. En die tot mij komt. Al was hij zo zondig als Naaman. Al was het de generaal van de duivel. Laat hem naar mij toe komen. En ik zal hem genezen. Daar nu geliefd. Wat staat ge dan? En wat draalt ge met tranen van onvrijmoedigheid in uw ogen? En wat zijt ge bang dat God u niet hebben wil? Is het hele woord van God niet één getuigenis? Dat hij niet verachten zal de ziel. Die schreien tot hem de toevlucht neemt. Ge hebt er geen enkel bewijs van in de heilige schrift. Dat hij u zal laten staan en zeggen. Naaman, heiden, generaal van de koning van Syrië. Ga naar je baas. Buig je voor je afgoden. Die heb je tot hiertoe gediend. Het is waar. We waren het waardig. We hadden niks te zeggen als God dat tegen ons zeggen zou. Maar wat zegt God? God zegt, zevenmaal in de Jordaan, naar mijn woord, het woord van mijn verlossing, dat eenvoudige middel, onderdompelen in dit water van de Jordaan, zonder tegenspraak, geloven, wat de duivel u ook wijs maakt, hoe ge er ook tegenin botst, wat ge er ook tegenin te brengen hebt, geloven, zoals deze man geloofde, laat aan de dienstknechten, laat de dienstknecht van Jezus Christus, laat al de vromen die onder ons zijn, dan boodschappers zijn, om uw harde hart te vermurwen. En zeg, kom toch naar Aman. Kom toch van de wagen waarop gevoerd rijdt naar uw eeuwig verderf, naar uw vaderland waar niemand u genees kan. Kom toch terug. En doe toch wat de God van Israël zegt. Wat de God van Elisa zegt. Wat onze God zegt. Wat moet ik doen? Wel hetzelfde wat deze man deed. Uw knieën voor God daar. En zeggen, Heere, ik heb gehoord, daar is geen andere weg. Daar is geen andere weg ter verlossing. Dan te geloven in die enige naam die gij gegeven hebt. Meent ge het waarlijk? Gelooft ge dat niemand anders dan Jezus u redden kan? Dan zal hij het doen. Of heb u uw grond misschien toch heimelijk nog ergens anders gevonden? Heb u eerst nog andere dingen om te doen? Het is vakantietijd. Er is zoveel te beleven in deze wereld. En er is zoveel te genieten deze week. En we hebben nog zoveel plannen voor en toe. Maar pas op. Pas op. Ik weet niet hoe lang u al melaatst bent. En hoeveel dagen u nog zult hebben. Om u tot de profeet te begeven. Dit wil ik u zeggen. Als je het vandaag doet. Dan zult u nog nooit zo'n gelukkige vakantie gehad hebben hier achterna. Want als u tot God komt. Dan bent u niet met een tevergeefs werk bezig. En dan morst u uw tijd niet. En dan hebt u nog nooit zo'n heerlijke vakantie gehad. Dan wanneer we met Naaman naar de profeet God. Ga gelijk maar naar hem. De grote profeet. Jezus Christus. En u met al uw kwalen. Met uw ongeneeslijke kwaal. Voor hem neer te buigen. Als u de zonde niet overwinnen kan. Als het kwaad in uw hart. De boventong voert. Als het ongeloof u. De vingers blauw slaat als, ja als, noem het zelf maar op. Maar bij God, bij die God is genezing tegen alle kwalen. Geloof dit. Neem dit woord met u. Ga ermee naar uw binnenkamer. Worstel daarmee. Doe net als deze naar Amen. Al zijn er misschien nog zoveel tegensprekers. Zeg dan, ach Heer, ten einde raad. Dan zal ik naar u toe komen. En de Heer zegt. Al heb u dan met vele boeleerders geboeleerd. Al heb u dan vele dokters, kwakzalvers gezocht. Voordat u tot mij gekomen bent. Al heb je met vele boeleerders geboeleerd. Kom dan tot mij. En ik zal u van uw afkeringen genezen. En gezond. Gezond worden. Gered worden. En welzaligheid. Zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Amen. Heere God, wil u het zo maken dat er vanmiddag nog wat van die melaatsen hier waren. Die zeiden, o God, ik heb alles al geprobeerd, maar er hielp niks. Die, al was het dan maar ten einde raad, voor u nederbogen. De God van Israël, de Verlosser, Jezus Christus, die zich over verlorenen neerbuigt, die ons niet vraagt, wat heb je verdiend, maar wat hebt ge nodig, waarmee kan ik u helpen? O God, dan is het zo wonder, dat u verlorenen redt, dat u melaatse doet leven, echt leven. Leven met God uit God. Vergeving van zonde en vrede met God voor tijd en eeuwigheid. O, doe ons dat goed zoeken, Heere. Als we het nog nooit gezien en gewaardeerd hebben. Laat het dan vanmiddag beginnen. En als we iets van uw heerlijkheid ontdekt hebben. Maar misschien als een lederen zak in de rook zijn. Misschien uitgeteerd, misschien ver van u, misschien weer de weelde zoeken. Laten we dan wederkeren tot die stroom die daar vloeit. Die wateren der verlossing, der reiniging, der genezing. Daar in die Jordaan, in het land van Gods welbehagen. Naar het woord van de profeet. Waar het kruis gestaan heeft, waar het bloed gevloeid heeft. Waar de verlossing is teweeggebracht. Laten we dan opnieuw. Onze bedroefde ogen heen slaan naar het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. En we zullen het ondervinden. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En hij verloste hem. Uit al zijn benauwdheden. Reis u zo met ons de week weer in, Heere. Bewaar ons voor alle kwaad. Voor de zonde. Voor ongeval. Voor onverwacht te moeten sterven. Help allen. Die in angst, in nood en in smart tot u hun hart opheffen. Hoor ze genadiglijk. Wees uw gemeente een vurige muur rondom. Bewaar ons van de boze. En verlos ons van de zonden om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen wij nog uit Psalm 72. Het 10e en het 11e vers. Dan zal nou zoveel gunst bewijzend gezegend heidendom. Het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Geloofd zij God dat eeuwig wezen bekleed met mogendheden. De Heer in Israël geprezen doet wonderen, hij alleen. Zijn naam moet eeuwig hier ontvangen, mijn loof hem vroeg en spa. De wereld horen vol mijn zangen met amen, amen, amen. Het 10e en 11e vers van Psalm 72 is onze slotzang. Aan u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.